Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 22, het derde vers. U smeekten zij van mensenhulp ons bloot. Het derde vers van Psalm 22. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarvan Psalm 6, het tweede vers: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Het is het tweede vers van Psalm 6 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in Markus 6, de versen 14 tot en met 20. Wij noemden u Markus 6, de versen 14 tot en met 20. En de koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden. En zei, Johannes die daar doopte is van de doden opgewekt en daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden, hij is Elias en anderen zeiden, hij is een profeet of als een der profeten. Maar als het Herodes hoorde, zei hij, deze is Johannes die ik onthoofd heb, die is van de doden opgewekt. Want zelf Herodes, enige uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden, uit de oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zei tot Herodes, het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broeder te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en kon niet. Want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen, en hoorde hem gaarne. De tweede lezing vindt u in Lucas 23, de versen 8 tot en met 12. Wij noemden u Lucas 23. De versen 8 tot en met 12. Herstel de versen 1 tot en met 12. En de hele menigte was van hen stond op en leidde hem tot Pilatus en begonnen hem te beschuldigen, zeggende, we hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vroeg hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide, gij zegt het. En Pilatus zei tot de overpriesters en de schaar, ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden het sterker aan, zeggende, hij beroert het volk, lerende door heel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vroeg hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig,
En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot, hebbende deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weer tot Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want ze waren tevoren in vijandschap tegen de ander. Amen. Tot zover de schriftlezing. De laatste versen, de versen 8 tot en met 12, vormen de tekst voor de prediking. Wij noemden Lucas 23, vers 8 tot en met 12. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vroeg hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weer tot Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want ze waren tevoren in vijandschap tegen de ander. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, groot en heerlijk God, u die te prijzen bent tot in alle eeuwigheid, wat is het een bijzonder voorrecht dat u uzelf wilt openbaar aan mensen zoals wij zijn. Mensen die van nature onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En nochtans bent u het die ons opzoekt. En dat is met recht opzoekende zondaarsliefde. Waar u in uw woord zegt dat er niemand is die naar u zoekt of naar u vraagt, gaat het alles van u uit. En wat hebt u in ons leven al geen arbeid aan ons ten koste gelegd? Wij wisten nog niet eens wie we waren. Of u was er al met het bloed der verzoening om dat vast te maken aan onze voorhoofden. Als het beste bewijs dat u geen lust hebt in onze dood, maar in onze bekering en in ons leven. En u hebt ons nagewandeld van onze kindse jaren af. Altijd maar weer de schriften geopend, omdat wij wijs gemaakt zouden worden tot zaligheid. En de Heere geeft dat we het weten mogen in wie we geloofd hebben. Hoe dat woord zijn kracht heeft gedaan in ons hart en in ons leven. Dat we wederom geboren werden. Dat we tot nieuwe mensen werden gemaakt. Hoe wij leerden om nu alles wat van ons is af te leggen. Opdat dat wat van u is aan te nemen. Bekleed te worden met de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Opdat onze ongerechtigheden weggenomen zouden worden. En dat voor eeuwig en altijd. Want dat maakt het wonder uit van uw werk. Wat u eenmaal begonnen zijt, dat voleindigt u. Zodat Paulus het kan verwoorden, die toch een groot vijand van u was. Dat niets meer kon scheiden van de liefde Gods. Die daar is in Christus Jezus. O Heere, dat we zo mogen luisteren als we nog vreemd zijn aan het wonder van uw genade. Laat dan vanmorgen de prediking ertoe gebruikt worden om die genade deelachtig te worden. Geef dat de handen maar geopend zullen worden, opdat wij dat brood des levens mogen ontvangen. En wij ons te goed mogen doen, dat we mogen rapen zoals de Israëlieten dat iedere morgen deden. Ze werden dagelijks begenadigd, zo zingen we, met manna hemelsbrood verzadigd. Maar om ook dat brood des levens dan te nuttigen, op te eten, opdat dat geestelijk leven in ons gestalte zal krijgen, opgevoed tot de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Heere, maak het wel in spreken en in luisteren, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Mogen we dat woord ontvangen voor wat het waarlijk is, het woord van God. Vergeef ons het zondige, gedenk ook de gemeente die met ons meeluistert. Schenk ook thuis uw zegen. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de kerkraad deelt u mee dat de vragenlijst met betrekking tot de wijzigingen van de tijden van de avonddiensten tot en met de volgende week zondag ingeleverd kunnen worden in de daarvoor bestemde doos in de voorkerk. Vanwege de voorjaarsvakantie zijn er deze week geen catechisaties. Er zullen 3 collectes zijn, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Het kistje in de voorkerk is bestemd voor zending en plaatselijk evangelisatiewerk. Van harte aanbevolen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 21 en daarvan de versen 7, 11 en 13. Wij noemen nu Psalm 21. Allereerst het 7e vers: de koning rust op uw trouw, o eeuwig opperwezen. Het 11e vers: want tegen u heeft dit geslacht een goddeloos kwaad besloten. En ook het 13e vers: verhoog, o Heer, uw naam, uw kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Wij noemden de versen 7, 11 en 13 van Psalm 21. gemeente, eindelijk is het dan zover. Koning Herodes, die al zo lange tijd ernaar verlangd had om Jezus te zien, krijgt eindelijk zijn gekoesterde wens. En hij krijgt het zomaar in de schoot geworpen. Ook nog, hij is in verband met het te vieren Pascha naar Jeruzalem gekomen. En wat gebeurt? Zijn politieke tegenstander Pilatus stuurt Jezus vanuit zijn rechthuis naar Herodes toe. Omdat hij tijdens het verhoor van Jezus had gehoord dat deze Jezus afkomstig was uit de provincie Galilea. En het kwam buitengewoon goed uit voor Pilatus, want hij wist geen raad met Jezus. Volgens hem was hij onschuldig, zo had hij het ook gezegd. Die Joden, die beschuldigden hem van alles, maar hij zegt het ronduit: ik vind geen schuld in deze mens. En dan staat hij voor een dilemma. Hij wordt beschuldigd en hij vindt geen schuld. Hij zou hem dus vrij moeten spreken, zou hem in vrijheid heen moeten laten gaan, maar dat kan hij niet maken. Hij voelt de dreiging wel van die Joodse menigte. En dan hoort hij ineens, hij komt uit Galilea. En hij hoort ook nog dat Herodes, die viervorst uit Galilea, koning van Galilea, dat hij in Jeruzalem was ter gelegenheid van het Pascha. Nou ja, Peter kon het niet. Dan stuurt hij hem toch naar Herodes. Wat een bijzonder verloop is dit eigenlijk. Pilatus is blij dat hij van Jezus af kan. En wat blijkt, Herodes is blij dat hij eindelijk Jezus te zien krijgt. En dat verlangen om Jezus te zien, dat was niet van vandaag of gisteren. We lezen daarover in Lucas 9 en ik ga dat citeren nu. En Herodes de viervorst, dat wil zeggen dat hij het vierde deel van het vroegere vorstendom van Herodes de Grote, dat was zijn vader, dat was die koning die de kinderen vermoord heeft in Bethlehem, die dus leefde ten tijde van de geboorte van Jezus. Dat vorstendom, dat koninkrijk van Herodes de Grote was in vieren gedeeld en hij had een vierde gedeelte daarvan gekregen, vandaar de naam viervorst. Nou, Herodes hoorde al die dingen, lezen we dan, die door Jezus geschieden, en was twijfelmoedig, omdat van sommigen gezegd werd dat Johannes van de doden was opgewekt. En Herodes zei, Johannes heb ik onthoofd. Wie is nu deze van wie ik zulke dingen hoor? En hij zocht hem te zien. Je merkt wel dat het feit dat hij Johannes de Doper vermoord heeft, dat heeft hem nooit losgelaten. Herodes was getrouwd met Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. En het was Johannes de Doper geweest die hem daarop aangesproken had. En hij heeft onomwonden tegen de koning gezegd: het is u niet geoorloofd om haar te hebben. Maar Herodes die wenste niet met zijn zondige leven te breken. En hij liet Johannes arresteren en in de gevangenis zetten. Maar wat blijkt dan? Dat Herodes niet ongevoelig was voor de woorden die Johannes tot hem had gesproken. We hebben gelezen vanuit Markus 6. Hij hoorde hem graag, gaarne. Staat er in de Statenvertaling. Ja, zegt Marcus dan, Herodes vreesde Johannes. Dat betekent dat hij respect had voor hem, weten dat hij een rechtvaardig en heilig man was. En hield hem in waarde. Dat is natuurlijk heel veel zeggen. Hij heeft hem bij hem in de gevangenis zitten en toch laat hij hem regelmatig bij hem komen. Om naar de woorden van Johannes te luisteren. Hij hoorde hem graag, had respect voor hem. Hij zag in hem een heilig en een rechtvaardig man. Hoe is dat nou met ons? Wij kunnen ook onder de indruk raken van de prediking, nietwaar? En goed is dat, als die woorden niet langs ons heen gaan, maar dat ze iets met ons doen. En we kunnen respect hebben voor de dienstknechten van de Heere. Het kan zelfs zo zijn dat we de woorden, net als Herodes, graag horen. En dan toch de woorden laten voor wat ze zijn. Je ongeloof handhaven. En dat de slotte ermee afrekenen. Dat toch dat hoogmoedige ik niet wensen te verliezen. Terwijl Jezus zegt, wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Nou, Herodes wil kost wat kost zijn leven behouden. Zelfs al moet hij daarvoor het leven van deze oprechte, rechtvaardige en heilige man, Johannes, voor wie hij zoveel respect had, al moet hij hem zelfs vermoorden. Want als Herodes jarig is en hij een verjaardagsfeestje heeft georganiseerd en hij de nodige drank op heeft, dan laat hij zichzelf helemaal gaan in zijn grootspraak en in zijn dronkenmanspraat tegenover die beschonken gasten. En we weten het allemaal, dan vervult hij de duivelse wens van zijn partner Herodias om Johannes te laten onthoofden. Een gruwelijk gebeuren is dat geweest. Want dan gaat die dochter van Herodias naar de gevangenis om het hoofd van Johannes de Doper. En dan komt dat hoofd in de feestzaal, gedragen op een schotel. En is zo de wens van haar moeder volbracht. Maar dan, na verloop van tijd, dringen er geruchten door tot in het paleis van Herodes over een zekere Jezus van Nazareth. En er wordt bijgezegd dat er een profeet is opgestaan en dat hij grote dingen doet. En als hij dat hoort, dan komt er toch een geweldige onrust in het hart van Herodes. En dan zegt hij tegen zichzelf, Johannes is uit de doden opgestaan en daarom werken die krachten in hem. Lucas zegt ervan dat hij twijfelmoedig was. Dat wil zeggen dat hij heel onrustig was. Ik las ergens, hij is gespleten in zijn innerlijk. En daarom, als hij van het optreden van Jezus hoort, dan lijkt het wel alsof al die gesprekken die hij met Johannes voerde, weer terugkomen. Je merkt dat vandaag ook nog wel, misschien herkent u dat wel. Mensen die van huis uit een godsdienstige opvoeding hebben meegekregen. En overal afscheid van hebben genomen. Ze doen nergens meer aan, zo zeggen we dat dan. Maar dan tref je die mensen ter gelegenheid van een begrafenis. Of van een trouwerij. En dan komen ze weer met dat oude woord in aanraking. En dan gaan ze hun verleden net als Herodes herbeleven. Woorden die ze dachten al lang vergeten te zijn, die komen weer voluit terug. Het geweten gaat spreken. Voor sommigen genoeg om weer terug te keren. Door Gods genade tot geloof en bekering gekomen. Ik heb daar menig keer van mogen horen. Ik heb dat ook zelf al meegemaakt in mijn pastorale praktijk. En daarom, de begraafplaats is de beste evangelisatieplek. We moeten ook als predikanten maar tegen elkaar zeggen, als wij een begrafenisdienst mogen leiden, grijp toch de kansen door God u gegeven. Al laat dat woord klinken van zonde en genade. Van die enige naam die er is gegeven onder de hemel, door welke we zalig moeten worden. Dat niemand van de begraafplaats kan weggaan zonder te weten aan welke kant hij staat. En zo moet het eigenlijk in iedere kerkdienst ook zijn natuurlijk. Als u straks naar huis gaat, dan moeten we weten of de Heer Jezus onze koning is. Die ons van u zelfs God is gegeven. Die in uw en jouw en mijn leven orde op zaken heeft gesteld. Zodat we niet langer meer in de zonde konden blijven voortgaan. Maar dat we hem nederig te voet zijn gevallen. Om van hem zijn wegen te leren. Maar het kan ook anders uitpakken. Ik herinner me nog. Een man ter gelegenheid van de begrafenis van een familielid. Nadat de dienst en de begrafenis had plaatsgevonden tegen mij zei. Hoe is het mogelijk? Hoe krijg je het voor elkaar? Ik dacht dat ik met alles had afgerekend. En dan staat u daar te preken alsof je de waarheid in pacht hebt. En dan komt alles van vroeger weer boven water. Maar onthoud één ding. Jij begraaft mij niet. Ik laat mij cremeren. Zo kan het ook. Zo was alles wat Herodes van Jezus hoorde na de dood van Johannes, zeiden we, een herbeleef. Hij hoort als het ware in de dingen die hij hoort over Jezus, die stem van Johannes. En bijgelovig als hij is, vreest hij dat Johannes was opgestaan van de doden. Vandaar zijn verlangen om hem nu werkelijk eens te ontmoeten. Met eigen ogen te zien of die Jezus van Nazareth nou Johannes de Doper is of niet. En nu is hij daar in Jeruzalem. En wat denk je? Daar staat hij ineens voor zijn neus. Oog in oog met Jezus. En hij ziet het in één oogopslag. Dat is Johannes de Doper niet. Vandaar dat hij dat er hier staat. En hij werd zeer verblijd toen hij Jezus zag. Waarom? Het is Johannes niet. Gelukkig. Wat een opluchting is dat voor Herodes. Maar hij heeft nou wel die man voor zich staan. Van wie hij hoort dat hij zoveel wonderen en tekenen doet. En nou, ja, nu moet hij die gelegenheid te baat nemen natuurlijk. Nu begeert hij van hem een teken. En hij begint Jezus te bestoken met vragen. Er blijkt uit de Griekse grondtekst, er staat in onze Bijbel, vraagde, vroeg. In onze taal, dat is in de verleden tijd geschreven, dat wil in het Grieks zeggen dat hij voortdurend aan het vragen geweest is. Dat betekent dus dat hij de ene vraag na de andere aan elkaar recht. En dan zegt Lucas ons niet precies wat hij allemaal gevraagd heeft, maar gelet op het feit dat hij niet anders begeert dan een wonderteken van Jezus te zien. Zou hij natuurlijk wel al die wonderen hebben opgesomd waar hij van gehoord heeft. U kunt toch blinden genezen en u kunt toch kreupelen genezen, u verlost bezetenen en u reinigt melaatsen en u kunt zelfs 5000 mensen in één keer te eten geven. Ja, ik heb zelfs van u gehoord dat u doden opwekt. Kom, laat eens zien wat u allemaal kunt. Al is maar één teken. Doch hij antwoordde hem niets. Jezus is bij hem. En hij doet niks. En hij zegt niks. Jezus staat hier oog in oog met de moordenaar van zijn lieve vriend en broeder, Johannes. Zijn voorloper, die op hem gewezen heeft. Johannes heeft deze koning Herodes gewezen op zijn zondige leven. Het is u niet geoorloofd deze vrouw te hebben. En Johannes heeft bij hem mogen spreken. En over wie zal Johannes de Doper anders gesproken hebben dan over de Heer Jezus Christus? Hij was immers de Christus niet. Maar die na mij komt, heeft hij gezegd, van wie ik niet eens waard ben om zijn schoenriem te ontbinden. Hoe heeft hij me aan mogen wijzen als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt? Hoeveel keer zal hij het hem niet gezegd hebben? Jezus, het lam van God. Al het spreken van Johannes was een spreken geweest over Jezus. En daarom, Herodes, deze Jezus, over wie Johannes met jou sprak, deze Jezus staat nu voor je. Als er nu een moment is om af te rekenen met je totaal verzondigde bestaan, jij die een overspeler bent en een moordenaar tegelijk. Denk nu maar, Herodes, aan de woorden van Jezus. Van Johannes, hij staat hier voor je. Zie het lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Zo alleen kunnen al die gruwelijke zonden van Herodes worden weggenomen. Johannes heeft zichzelf een vriend van de bruidegom Jezus genoemd. En nu staat die bruidegom zelf, die de vriend was van Johannes, die staat hier nu voor Herodes. Hij staat hier als zaligmaker. Herodes, je kunt met je leven als dronken man, als overspeler, als moordenaar, de toevlucht nemen tot hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. O deze Jezus zal straks bij zijn verscheiden, bij zijn sterven, nog een moordenaar meenemen, het paradijs in. Herodes, vlucht dan nu onder de vleugelen. Roep het maar uit, o God, wijs mij de zondaar genadig. En hij zal je allervriendelijkst ontvangen. Zeg het maar, Herodes, wat we samen gezongen hebben. En misschien zit er hier wel een zondaar in de kerk. Voor wie het misschien geldt. Ach, voor mij is het toch verloren. Vergeef mij al mijn zon. Die uw hoogheid schond, ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij, red mijn leven. Ik wil een teken zien, ik wil een teken zien. Verder komt het niet. Hoeveel zijn er niet in de kerk die altijd maar op het bijzondere af willen gaan? De kerk van Christus leeft niet bij teken en wonder. Ik zeg niet dat ze niet gebeuren zullen in u of jou of mijn leven. Ik zou er ook van kunnen spreken. Maar Jezus leert ons dit. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Zo alleen neemt hij u en mijn hart voor hem in, door de kracht van woord en geest. Een teken, doch Jezus antwoordde hem niets. Nou staan er twee koningen tegenover elkaar, Herodes, Antipas en Jezus Christus. Nou hebben we al genoeg over die Herodes gehad. We willen nu onze blik richten op de naam van, of op de persoon van de Heere Jezus Christus. Hier staat een man die een moordenaar is. En hij staat tegenover een man die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Die niet gekomen is om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. Zijn naam drukt zijn wezen uit. Hij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zon. Of van hem heeft de Heere God gezegd bij monden van Jesaja: zie mijn knecht, welke ik ondersteun, mijn uitverkoren in wie mijn ziel welbaar heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. En hij zal het recht te heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen of zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. Nou, daar staat hij nu. Een lieve gemeente van Abbebroek. Nu wordt hij ons voor ogen geschilderd vanuit de schriften. Een gekende situatie. Daar staat een zon daar voor hem. En dan hoop ik dat er niemand is onder ons die zich boven Herodes zal kunnen verheffen. Als Paulus zegt: mij de grootste der zondaar is barmhartigheid geschied, betekent dat dat hij onder Herodes stond. De grootste van de zonden. En zo wil de Heilige Geest onze ogen nu richten op de Heer Jezus Christus. Kijk, dat was ook de missie van Johannes de Doper, niet waar? Zie het Lam van God, hij wees van zichzelf af. Ik ben het niet. Maar hij is het. En op hem hebben we te zien. Hij is de koning die van Israëls God is gegeven. En dan al onze godsdiensten en ervaringen, hoe dierbaar ze ook mogen zijn en indrukwekkend in ons leven, hoe aangenaam op zichzelf bevinding mag zijn. Het raakt alles uit het zicht, met het oog op het Lam. Met hem is toch niets te vergelijken. O, die koning. Die koning staat nu voor ons. Hij voldoet aan al onze belangen. Ach, in het evangelie, naar de beschrijving van Johannes, komt er op een gegeven moment het ogenblik dat Pilatus zegt tegen het Joodse volk: ziet uw koning. En dan dat verschrikkelijk. Oh, dat moet ook bij u en bij jou de merg en been gaan. Ziet uw koning, zo wordt hij nu ook voor ons geplaatst. Ziet uw koning. En dan schreeuwen ze: weg met hem,
weg met hem. Kruist. Dat is het antwoord. O, wat heerlijk als het nu zijn in Abbenbroek. Die wanneer deze koning voorgesteld wordt. Het uitroep ik zal, o Heer. Die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit te roem verbreiden en uw goddelijke daad met diepst ontzag aandachtig gadeslaan.
Deze koning, hoe hulpeloos hij hier ook erbij staat. Van hem geldt mij is gegeven alle macht in hemel en op aard. O, toen wij onze dienst begonnen met votum en groet, hebben wij het uitgesproken als gemeente. Alle macht in hemel en op aard.
Ook machtig om nu dus de ogen te openen, opdat u zien zou. De schellen van de ogen vallen. Of we meer en meer zicht krijgen op de Heer Jezus Christus. O, wat is dat rijk. Als je meer en meer af gaat zien van jezelf. En de zaligheid voor u en voor jou en voor mij geen ander is dan in de Heer Jezus Christus alleen. Deze koning. Hoe intens die hier ook zwijgt tegenover Herodes. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat. Doch hij antwoordde hem niets. Hij zegt hier niets. Maar daarmee zegt hij genoeg. Hij heeft ook al zoveel gesproken tot Johannes. Of tot Herodes, door de stem van Johannes heen. We hebben het gehoord hoe een indruk dat op hem gemaakt heeft. Dat hij het zelfs aangenaam vond om hem te horen. Maar tenslotte heeft hij de stem van Johannes en daarmee de stem van Jezus in het bloed gesmoord. En kijk nou eens wat er overblijft. Dan staat hij oog in oog met degene die Johannes heeft gepreekt. Een teken, een teken, een teken. Sensatie. Spektakel. Doch Jezus antwoordde hem niets. Wat een vloed van woorden zijn er al niet tot ons gekomen in de loop der tijden. Want deze stilte geeft ons de gelegenheid om eens even te gedenken. Ik zal gedenken hoe voor deze onze God heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. O, laat ieder bij zichzelf nou maar eens te raden gaan. Wat is er al niet gepasseerd in u, jou en mijn leven in de loop der jaren? Ik heb in mijn gebed proberen te verwoorden, maar wat God betreft, al die eerste werkzaamheden waren jegens ons. Dat God het bloed der verzoening heeft vastgemaakt aan onze voorhoofden. Calvijn noemt dat een blijk van Gods welwillendheid jegens ons. O, laten we in de stilte die er nu is, Jezus antwoordde hem niets, maar denk aan dat bloed der verzoening dat aan dit voorhoofd is vastgemaakt. Dat daar de belofte is betekend en verzegeld, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. O God, hier sta ik als een zondaar. En nu heb ik de kracht van uw bloed zo onmisbaar nodig. En wat een genade dat nu onder de bediening der verzoening dat bloed in de gemeente drupt met maar één doel.
om heel dat verzondigde leven weg te nemen. En dat kan, want uw offer is genoegzaam tot de verzoening van de zonde van de hele wereld, beleiden wij. Wat is het waar, daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. O, dan zou bij wijze van spreken de herinnering aan dat wondere moment dat de zegelende handen van de drie enige God over ons werden uitgebreid. Dat zeer zegen op uw daal, dat wondere gedenk, zal al eeuwig genoeg zijn. Om voor hem te buigen. O Heer, nu zie ik het. Ja, zie nou maar uw koning. En ga maar goed spreken van hem. Mijn hart vervuld met heilbespiegeling. Zal het schoonste lied van deze koning zingen. Waarom? Genade is op zijn lippen uitgestort, die scheeuwiglijk van God gezegend wordt. Maar we bleven geen kind. We groeiden op. O, en ieder bedenken maar bij zichzelf hoe dat leven liep. Ach, herinner het je nog hoe de Heer je overtuigde van zon? Ach, je zeker, je hebt altijd gehoord dat je een zondaar bent. En je zou het ook niet tegenspreken, want de praktijk bevestigt het gewoon dat het zo is. Maar ja, om er nou bedroefd over te zijn, dat is nog weer een andere zaak. We poetsen ze zo makkelijk weg, nietwaar? Weet je het nog? Dat je er bedroefd om werd. En hoe die droefheid bekering uitwerkte. Paulus zegt het zo prachtig in de Romeinenbrief. Zijn het niet de goede tierenheden des Heren die ons tot bekering leiden? Want zo werkt het toch. Als je berouw krijgt over je zonde, dan krijg je zulke goede gedachten over de Heer. Dan kun je niet begrijpen dat de Heer je niet gestraft heeft naar je zonde. Weet je het nog? Dat je zo begeerig werd om woorden te horen van de Heer. Wonderlijk is dat toch, hè? Dat je nou altijd in de kerk zat en dat het maar over je heen kwam, maar oh, dan krijgen die woorden ineens een totaal andere inhoud. Het zijn dezelfde woorden, maar dan gaan de woorden spreken. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En werd je, en we proberen het in de stilte van dit moment, hè, ons weer te herinneren. Oh, ik durf gerust te zeggen, geen leed zal ooit meer uit mijn geheugen wis. Hoe die woorden ons leiden naar de Heer Jezus. Om alleen die naam al te horen, niet waar? Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Die naam. Er staat een tekst. De evangelie en hij leidde hem tot Jezus. Of is dat niet het hoofddoel van de prediking? Oh, dat proberen we nu ook weer niet waar, om u aan de hand van het woord mee te nemen naar hem. Van wie de schrift zegt, ziet uw koning. Weet je het nog? Hoe hij je kust met zijn mond. Luther zegt zo prachtig, hij kuste mij met de bovenlip van het Nieuwe Testament en de onderlip van het Oude Testament. En zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Als ik uw woord heb gevonden, zo heb ik het opgegeten.
Ach, als hij zijn liefde uit jegens ons als zondaar. O heerlijk toch, als je zijn stem mag horen. Weet je het nog, hoe die tegen je zei? Uw zonden zijn u vergeven.
Ach, dan wil je steeds meer van hem kennen. En steeds meer van hem horen. Ik vind het zo prachtig verwoord in een gezang. Gezang 5 uit de bundel van Johan de Heer. Al de weg leidt bij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Zal ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt? Keer op keer.
Herinner je niet die woorden van dat heimwee? Dat heimwee naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Oh, wat is het heerlijk om zo met elkaar over de Heer Jezus te spreken. Maar Herodes,
wat een frustratie. Zo lange tijd hierna verlangd. En nu dat ijzige zwijg. En de stilte blijkt ook ondraaglijk voor zijn beschuldigers die hem naar Herodes gevoerd hebben van Pilatus vandaan. Want ze zijn uit het rechthuis gekomen, ze hadden geen kans bij Pilatus om hem veroordeeld te krijgen. En dan nu Herodes, daar hadden ze nu een hoop op gevestigd. Dat proces was natuurlijk al zo ellendig verlopen. Nou moest Herodes het voor hen opknappen. Maar in plaats daarvan staat daar een zwijgende Jezus en gebeurt er niks. En vandaar, ze beschuldigen hem heftiglijk, ook weer in verleden tijd in het Grieks, dat wil zeggen, ze doen niet anders als beschuldig. Maar er komt geen woord van de lippen van Jezus. En nou is het mooi genoeg geweest voor Herodes, hij heeft lang genoeg gesmeekt om een teken. En die Joden die krijgen ook al geen antwoord van Jezus. Nou gaat hij zijn frustraties afreageren op Jezus. En dan moet er een kleed komen, een blinkend kleed. Een zogenaamde koningsmantel. Het is geen koningsmantel, maar hij moet ertoe dienen. En die wordt hem omgedaan.
staat er. En dan staat er en Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot, hebbende deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. Eerst veracht en bespot. We zullen maar moeten denken aan alle vuil wat er over Jezus was uit te storten, is daar over hem uitgestort. En wat moet dat voor Jezus geweest zijn? Ach, wij hebben daar geen notie van, maar misschien dat je vanuit je eigen levenspraktijk weet wat het is om bespot te worden en veracht. Dat zou toch kunnen? Want wat kunnen mensen ons pijn doen door hun woorden, nietwaar? Mensen kunnen je geestelijk en psychisch vermoorden. Ze kunnen je geestelijk de nek omdraaien. David spreekt daarover in zijn psalmen. En hoe zijn die met name ook toegespitst op de Heer Jezus Christus, als het gaat over de lasteringen en de spot die over hem zijn gekomen. Wat is dat al niet gebeurd in het huis van Caiaphas, notabene de hoge priester, de hoogste geestelijke leider in Israël? Ze hebben hem bespot en gelasterd. Wat zijn de woorden van Psalm 22 toch in vervulling gegaan? Het zijn woorden van David, maar zie eens aan wat er gebeurt in dat huis van Caiaphas. Ik ben een worm en geen man van elk vertreden, spot en smaad van mensen die het boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. Er was geen grens aan, ze konden doen met hem wat ze wilden. Ja, al wie mij ziet, staat er, bespot mij. En dan Psalm 52. Uw tong die toelegt om te schaden en als een scheermes snijdt, durft zich met snoodbedrog beraden. En ook, gij grieft mij door uw schampere woorden, gij tracht mij door uw tong te moorden. Nou, dat is wat hier gebeurt. Het is wat, hè. Van het een op het andere moment, je bent begeerig om te zien. En dan nu, verachting en bespotting. Ik moet ook denken aan Psalm 69, de leiderspsalm. Versmaadheid breekt en scheurt met hart van een. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters. Maar helaas, ik vind er geen. Nee, er wordt nog een schepje bovenop gedaan, een spotkleed erbij. En zo, met die spotmantel om, mag Jezus weer terug naar Pilatus. Herodes is buitengewoon content dat Pilatus aan hem gedacht heeft in deze situatie. Maar hij laat nou goed merken, Pilatus, je hoeft niet bang te zijn van deze man, joh. Want hij laat natuurlijk door deze handeling om hem daar als een spotkoning terug te sturen naar Pilatus merken van, hij is geen koning. Die man die doet niks. Die man die zegt niks. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, terwijl ze vijanden geweest waren. Al die tijd in onmin met elkaar geleefd, maar kijk eens, als het over Jezus gaat, dan worden ze vrienden in het kwaad, in het verachten van Jezus. En dan lezen we in Handelingen 4 waar dat tenslotte op uit is gelopen. Daar staat Petrus, die waren net gevangen genomen geweest om de naam van de Heer Jezus. En dan komt hij terug bij de broeders en zusters. En dan zegt hij tegen zijn broeders en zusters, want in de waarheid zijn vergaderd
tegen uw heilig kind Jezus, die gij gezalfd hebt, beiden, Herodes en Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, dat zijn de stammen Israëls. Dus hier hoor je hoe Herodes en Pilatus met name genoemd worden in hun vijandschap tegen Jezus, met de heidenen en de stammen van Israël. Kerk en wereld spannen samen tegen het heilig kind Jezus die gij gezalfd hebt.
We gaan eindigen. Ik was vanmorgen vroeg nog in de serie De Stemmen van Wittenberg. U kent ze misschien wel, maar goed, als het niet zo is, geeft dat verder niet. Maar daar is toch wel goed om dat tegen elkaar te zeggen. Daar staan in een van de delen staan er wat overdenkingen over het lijden van Jezus, van ene Johannes Heerman, predikant uit Duitsland, die in 1647 is overleden. En dan heeft hij het onder andere over de vriendschap tussen Herodes en Pilatus. En nou ga ik hem citeren. Daar zegt deze Johannes Heerman: o dierbare Heer Jezus, nog is er geen einde aan uw lijden. Als u spreekt, slaat men u. En als u zwijgt, bespot men u. Maar door uw smaad hebt gij voor mij eeuwige eer verworven. Is wat. Gij zijt zonder mededogen van de ene naar de andere rechtbank gevoerd, opdat ik in de grote dag van het oordeel genade zou ontvangen. Door u werden Pilatus en Herodes vrienden. Ach, Heer Jezus, gij trouwe vriend van mijn hart, door u ben ik met uw hemelse Vader verzoend en in een eeuwige vriendschap met u gekomen, die door dood nog duivel ooit verbroken kan worden. Door deze koning van Israëls God gegeven, een vriend van God geworden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, die van het verderf ons leven wil verschonen met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Amen.
Wij willen samen gaan zingen van Psalm 45, het eerste vers.
Wij denken in onze voorbeden aan de heer de Boer uit Rozenburg, die afgelopen maandag geopereerd is geworden. Mevrouw Hoogvliet, die afgelopen woensdag nog in het ziekenhuis verbleef, maar inmiddels weer thuis mocht komen. Karin van Eck. Na de vijfde chemokuur bidden we om kracht en geestelijk uithoudingsvermogen voor haar. Verder willen we de Heere danken voor de kinderen die op de vijfkleurenclub mochten komen en zodoende met de Bijbel in aanraking kwamen. Laat ons danken en bidden. Heer, twee koningen, ze zijn ons voor ogen geschilderd. Een moordenaar, die alleen maar uit was op sensatie. En dan u, de koning der Joden. Genade is op zijn lippen uitgestort. We hebben gezongen opdat we eeuwig gezegend zouden worden. Wat een beminnelijk vorst bent u dan toch. Heren, wij danken u voor wat u hebt gegeven. Zegen de bediening der verzoening zoals het tot ons is gekomen. Vergeef ons het korten ook in ons spreken en in ons luisteren. We mogen u bidden voor de zieken uit de gemeente met name genoemd. Als we door de operatie werden heen gedragen, we danken u ervoor en laten tot genezing zijn geweest. Als we weer thuis mochten komen na een operatie, we danken u Heer. U bent een God die ook vandaag nog wonderen doet op wonderen horen. Doch laat het ons niet om de wonderen te doen zijn, maar om de God van de wonderen. Is dit niet het grootste wonder dat u uw liefste kind prijs gaf om vijanden met u te verzoenen? Geef kracht als wij chemokuren moeten ondergaan. O, wat een zware weg. We hebben het gezang geciteerd. Al de weg leidt mij mijn heiland. O, wat zou het groot zijn, Heer, als zo deze weg gegaan mag worden. Ontferm u dan over Karin. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. Wij danken u dat in het kader van evangelisatiewerk kinderen die nog nooit eerder van de Heere Jezus hoorden, van die ene naam mochten horen die er onder de mens onder de hemel is gegeven, tot zaligheid. Zegen dat werk, Heer. O, wat een genade dat het nog kan en dat het nog mag in vrijheid als we denken aan wat er gaande is in deze wereld. Vol oorlog, geweld, vervolging, haat en moordzucht. Heer, gedenk uw kerk die verdrukt wordt om de naam van de Heere Jezus. Gedenk allen die vervolgd worden in deze wereld. Die in gevangenissen kwijnen. Die gemarteld worden. Gedenk aan allen die gevlucht zijn voor het vreselijke geweld dat er plaatsvindt. O, hoe meedogenloos is toch het geweld. En hoe meedogenloos ook de politiek verantwoordelijke. Heere, wat zou het een wonder zijn als aan dit alles nog een halt toegeroepen zou kunnen worden. Wat levert dit toch op? Alles wordt stuk gebombardeerd. Al bijna 400.000 mensen gedood geworden. En nog een stap verder. Alleen maar afbraak. En dood en verderf. En al die verschrikkelijke verwondingen. Ach, we horen er nauwelijks iets over. Maar hoeveel mensen zullen daar niet aan lijden? Geen medische zorg. De meest verschrikkelijke wonden geslagen.
en dan de psychische nood. Heer, ontferm. U die in al onze benauwdheden benauwd bent geweest en behoorlijk medelijden kan hebben. Maar wat predikt ons dit alles ook? Om olie in onze lampen en vaten te hebben, opdat wij de wederkomst van Christus zouden verwachten. En wij de bruidegom tegemoet kunnen gaan. Opdat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal, zijn gestalte zal krijgen. Door het grote oordeel heen. Maar veilig in Jezus armen en veilig aan Jezus hart. We mogen onze broeder aan u bevelen, onze vriend ook, die u hier gesteld hebt, zegen hem en zijn gezin. Sterk hem ook in alle arbeid. Zegen deze gemeente. Laat het schapen zijn. Door u gewijd. Wij vragen het u alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, de versen 8 en 9.